We gaan vanavond Romeinen 6 lezen. Dat had u ook verwacht, denk ik. Romeinen 6. Paulus heeft die brief geschreven. Wat zullen we dan zeggen? Zo begint het. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn er met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichamen heersen of regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Godzijdank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid, van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover eerst. Er is geen onderwerp waarover meer gediscussieerd is, denk ik, dan over de doop. Er zit natuurlijk een gigantisch verschil, ook in visie. De doop in de plaats van de besnijdenis gekomen als teken en zegel van het verbond. Dat verbond, je kunt daarover gaan debatteren, je kunt daarover gaan doordenken. Maar het heeft in elk geval te maken met Abraham en met de toezegging van Jahwe aan Abraham. Aan jou en aan jouw nazaten geef ik dat land. De besnijdenis is direct gekoppeld aan de belofte van Jahwe aan Abraham en zijn zaad, zijn nazaten. En het heeft te maken met het land Israël, met het land. De vraag is of de gelovigen van vandaag dat land als grote zegen hebben. Of dat de zegen van de gelovigen van vandaag misschien wel heel anders liggen. In elk geval kunt u niet zomaar zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Ik ga niet een aanval doen hoor. De 3000 die op de Pinksterdag tot geloof in de Heer Jezus kwamen, u weet ze wel, waren allemaal Joodse mannen, waren allemaal besneden. En werden ook allemaal gedoopt. Aha, dus daar begint de grote vraag. Hoe lang kun je dat rekken? Hoe moet je dat schuiven? Daar is natuurlijk al enorm lang over gepraat en gedebatteerd en over geschreven. Het is niet de bedoeling van vanavond om het daarover zo te hebben. Maar daar is natuurlijk een groot verschil. Dat is zo. En dat ligt ook vandaag nog behoorlijk zwaar, ook op de gelovigen in de diverse denominaties. Hier staat dat de doop eigenlijk een begrafenis is. Met Christus gestorven, met Christus gekruisigd, gestorven, met Christus begraven, maar ook met Christus opgewekt. En het getuigt van afscheid nemen. Dopen betekent altijd, de hele Bijbel door, toevoegen tot, horen bij. Israël nam afscheid van afstand en ook, maar ook afscheid van Egypte door de Rode Zee te gaan, of door de Schelfzee, beter gezegd, om daar in de richting van Jahwe te worden gebracht, in de richting van de Heere, in de richting van de wetgeving, in de richting van de Horeb. En de Torah is daar ontstaan. Het afscheid nemen, maar ook later. Iedere keer blijkt dat dopen afscheid nemen is en je voegen bij een ander element of gevoegd worden bij een ander element. En dat is Christus. En ik hoop van harte dat u dat wilt overwegen. In de eerste plaats is het niet zo dat je, nou als je nu maar als kind gedoopt bent, dan zit je gewoon gebeiteld, dat is een soort polis. En vanaf dat moment ga je dus gegarandeerd in de zegen van de Heer mee. Dat kan wel, en dat gebeurt ook wel, omdat er geen kink in de kabel komt. Maar vanaf het moment dat een kindje nee zegt, ergens, 10, 11, 12, 13, 12, 17, 18 jaar, op een bepaald moment wordt er dan een andere koers gekozen. Kun je daar volhouden dat ze nog bij de Heere horen? Nou, alle ouders die daarmee worstelen, bid ik Gods genade en Gods wijsheid toe. En dat is een hele moeilijke route. Maar u die hier is, u kunt u wel de vraag stellen, ken ik de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser? Is het zo dat hij voor mij en voor mijn schuld en voor mijn zonden aan het kruis gestorven is? Dat hij zijn leven gaf om mijn schuld op zich te nemen? Dat mijn prut, mijn verkeerdheid, mijn verkeerde dingen, verkeerde beslissingen, verkeerde keuzes zijn op hem gelegd. Hij wilde daarvoor betalen, boeten. Hij wilde daarvoor in de dood gaan. En dat is gebeurd. Het loon van de zonde is de dood. Dat was het laatste stukje van Romeinen 6. Als je gezondigd hebt, de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. Daarom heeft God zijn zoon gegeven, al zo lief heeft God, die hele bekende Johannes 3, vers 16, tekst. Al zo lief heeft God de wereld gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Een prachtige evangelieboodschap. Ik hoop dat u die evangelieboodschap gepakt hebt, dat dat in uw hart is en dat u daarvan overtuigd bent en dat dat ook een zekerheid is. Dat daar ook de christelijke doop bij hoort. Nu zeg ik het even heel vaag. Die doop die we dan zouden kunnen ondergaan. Zoals die 3000 mensen uit de Joodse families. Die op die Pinksterdag in Jeruzalem waren. Allemaal besneden nog een keer. Hebben gezegd we willen voor hem gaan. Voor de Heer Jezus. En ze lieten zich dopen. Ze lieten zich voegen bij. En zo ging het steeds. Dat is steeds verder gegaan. En daarover heeft Paulus het. Wat is nu de doop? Nou, dat is inderdaad een uiting van, ik neem afscheid van het oude wereldse leven. Dat is een lied. En ik kies voor de Heer Jezus. Mijn keuze is gedaan. Het lied begint met, ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Daar heb ik gekozen. Ik ga aan zijn kant staan, hetzelfde lied. Aan Jezus zijde staan in dat lied. Dat is die bijzondere keuze. En vanaf dat moment mag je dat ook uit. Zoals de Israëlieten uit Egypte een keuze. Ja, ze hadden niet eens keuze. Ze moesten. Door de Schelfzee werden ze gescheiden van Egypte. Door de Jordaan te gaan, later, bijna 40 jaar later, kwamen ze in het beloofde land. Was dat de hemel? Nee. Er is nergens meer strijd geweest dan daar en daarna. 31 koningen moesten worden verslagen in het land. Een enorme opgave. Maar ze hebben wel gekozen. En in de allereerste plaats wil ik zo graag dat u voor uzelf zegt, ja, mijn keuze is gedaan. Bijna Jozua-achtig aan het eind van zijn leven. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heel concreet, heel precies, strak. En moet ik dan van kerk verwisselen? Daar gaat het niet om. Ik sta echt, en ik hoop dat u me kent, niet te propageren dat u van die ene naar die andere groep moet. Dat zal de Heere u duidelijk maken. De enige die dat kan en mag is Yahweh zelf, door de Heilige Geest. Maar het is wel een hele bijzondere dat u kunt zeggen, ik ben een kind van God. Ik sta aan de kant van de Heer Jezus. En ik wil me bij dat gezelschap voegen waar Hij als Heer erkend wordt. In de hele wereld wil men niet dat Hij Heer is. Dat komt wel straks. Als Hij in Jeruzalem gaat regeren, dan zal elke knie voor Hem buigen. En elke tong zal belijden dat Hij Heer is. Maar nu, nee, helemaal niet. Er is een hoop gedoe en een hoop strijd. En als dat Satan, de tegenstander, zijn kans krijgt, dan gaat hij de gelovigen onderling verdelen over de doop bijvoorbeeld, of ook over het avondmaal, of over nog een aantal dingen, de hemel en grote verdrukking. Enfin, allemaal thema's die hij erin slingert. En maar discussiëren. En we zeiden in ons gebedsmoment zo pas in de consistorie hier, op een moment heb je het pleidooi misschien gewonnen. Weet je wel, heb je de hele fanatieke mensen die kunnen debatteren, die hebben dat geleerd. Maar je hebt de zielen misschien wel verloren. Het gaat erom dat je echt eens een keer jezelf plaatst hier in deze situatie. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u deed. Dank u dat ik aan uw kant mag staan. Dank u dat ik geloofd heb. En daarom is de opdracht aan de evangelisten, gaat heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen, hen dopende, Tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eind van Matthäus, heel concreet. Deden ze ook. En waar brengt de doop je? Nou, in de dood. Dan ga je dat oude leven, die oude prut van jou, die gaan we even begraven. Die doet dat niet meer toe. Nou, dat zeg je wel op dat moment. Maar ondertussen denk je de volgende dag, nou, ik knijp in mijn arm of in mijn, of ik struikel over een steen en ik lig te jammeren van pijn. Dan ineens blijkt dat die oude prut er nog is. Of er komt iemand naar je toe die zegt dat het allemaal anders is. En je vliegt bijna om tegen het plafond omhoog omdat u hem eventjes wilt rechtzetten. Lukt niet. Onrust, onvrede. Je hebt het debat verloren of je hebt die meneer of mevrouw misschien wel beschadigd. Het is heel triest. We hebben een nieuwe buurman gekregen bij ons, waar we wonen in Nijverdal. Dat is Dorcas. Dat is makkelijk hoor voor een stoel en voor een pak en zo, flauw. Maar goed, we hadden een partij boeken en ik wilde ze graag kwijt. Ik heb ze dus daar naartoe gebracht. En ik denk, we gaan even kijken met z'n tweetjes. En we gaan dus, weet je, andere oude boeken in Dorcas kijken. Komt een mevrouw om het hoekje. Hij kijkt ons aan. Ik zat op een stoel, ik loop niet meer zo goed. Dus bij die boeken is altijd wel een stoeltje te vinden. Dus daar zat ik al een beetje. Gelovig. Een diepgaand gesprek. Maar ze zegt, als eerste bijna door mijn broer ben ik het geloof kwijtgeraakt. Zeg, is uw broer dan een vijand van het geloof? Nee, ga naar die en die kerk. Nou, ik schrok. Maar die kerk ken ik heel goed. Gesprek. Waarom nu? Vanwege de discussie. Dat dit niet en dat niet. En het ging niet meer over de Heer Jezus. Die mevrouw was de Heer Jezus kwijt. Plat gezegd. En ze was zo blij dat ze ons ontmoet had. Ik wil vanavond u meenemen om bij hem uit te komen. Dat is de enige mogelijkheid, vind ik, om voor hem te wandelen en te leven. Een route te gaan van hem en voor hem. En die prachtige, prachtige route leidt tot zegen. Misschien wel tot gevangenschap voor Paulus, maar tot zegen voor velen. En dat is bij ons ook zo. Ik ga u nu meenemen naar iets uit het Oude Testament. Dat neem ik als een soort voorbeeld, waarin u, als u misschien meekomt, dat hoop ik eigenlijk, al die elementen van Romeinen 6 terug zult vinden. Het is uit 2 Koningen. En dat verhaal, dat kent u waarschijnlijk wel. Dat is wel eens vaker aan de orde geweest door sprekers op zondag in uw gemeente, in uw kerk, of op Bijbelstudies. 2 Koningen. Hoofdstuk 2, 2 Koningen 2. Dan ga ik weer een paar teksten lezen daaruit. En dan wil ik proberen om de link te leggen met Romeinen 6, met de doop, met het kiezen voor de Heer Jezus en het leven met hem en voor hem. 2 Koningen 2, vers 1. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij koos dus voor Elia, hij koos voor zijn meester. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren, de stad uit naar Elisa toe en zeiden, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, blijf in Bethel. Want de Heere heeft mij naar de Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen ze in Jericho. En toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe. En zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook. Zwijg. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft me naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze beiden verder. Zo gingen die beiden samen. 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. Ze beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water en dat werd naar beide zijden verdeeld. En ze gingen er beide door over het droge. Het gebeurde toen ze overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u word weggenomen. Elisa zei, laat het toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u weggenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen van Israël, zijn ruiters. Hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren, scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia die van hem afgevallen was en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld. Elisa ging er door. Nu stop ik. Eigenlijk zou je dat door moeten lezen. Deze spectaculaire geschiedenis uit het Oude Testament is van grote waarde en van erg veel belang voor jou en voor mijn geestelijk leven. Ik zal het proberen. Israël kwam onder leiding van Mozes aan het eind van de woestijntocht, na 40 jaren ongeveer. Mozes is heen gegaan, Jozua mag de leiding overnemen en hij brengt het volk bij de Jordaan. Buiten zijn oever getreden, hoe kom je er doorheen? Priesters met de ark van het verbond moesten voorop. En zodra die priesters hun voeten in het water dompelden aan de rand, uiterste rand, ineens bleef het water daar ginds bij Adam staan als een muur. En verder stroomde het weg. Kilometers. Israël kon er doorheen. Ze waren al door het water gegaan. Toen ze uit Egypte kwamen, door de Schelfzee, kwamen ze in de woestijn. En nu kwamen ze uit de woestijn, weer door het water, maar nu in het beloofde land. Ze moesten stenen meenemen uit de rivierbedding. Iedereen een steen. En zo zijn ze in Gilgal gekomen. Daarover is veel te vinden in de Bijbel. Maar probeert u dit nu eens te zien als de start van uw geloofsroute. Het is een bepaald moment gekomen dat u echt zicht op de Heer Jezus kreeg. En dat u zei, ik wil voor hem gaan, ik wil voor hem leven. Dus niet tot bekering komen, dat is misschien al veel eerder gebeurd. Dat heeft misschien al jaren gesluimerd. Maar het is een moment gekomen dat de Heer u in uw kraag pakte. Dat de Heilige Geest bezit van u nam, in uw hart ging werken en u daar terecht kwam. Dwars door het water van de Jordaan. En in dat Gilgal-kamp, kampement. Daar hebben ze voor het eerst de vruchten van het land gegeten. Dat was apart. Daar heb ik al vaker over gesproken, dat de vruchten van het land te maken hebben met die geestelijke zegeningen. Dus niet de behoeften van de woestijntocht, van ja, er moet brood op de plank, dat is woestijn. We moeten hier werken, we moeten hier door, we moeten verder, we moeten geholpen worden. Maar dit is een ander soort voedsel. En manna, wat ze 40 jaar gehad hebben, bijna, dat hield op de dag later. Daar hebben ze het Pascha gevierd met z'n allen. Daar is, en dat is misschien veel ingrijpender dan wij vermoeden, de besnijdenis toegepast op al die mannen die in de woestijn niet besneden waren. Dat staat in de Bijbel, hoor. Dat bedenk ik niet, dat kunt u gewoon lezen. En daar wel. Nou, daar zijn ze dood en doodziek van geweest. Het hele kampement is ziek, wat de mannen betreft. En daar hebben ze de stenen uit de Jordaan neergelegd. En daar is de zegen begonnen. Een geweldig moment. Gilgal. Nou, dat wordt een ereplaats. Als mensen vandaag naar Duitsland gaan, naar Wittenberg, om daar bij die slotkapel nog eventjes te kijken of diezelfde pamfletten van Luther er nog hangen, of dat het namaak is. Nou, namaak dus, maar maakt niks uit. U kunt het daar wel lezen. Of u gaat naar Genève en u denkt, ik heb meer met Calvijn. Of u gaat misschien wel naar Engeland en u denkt, ja, maar dat Engelse revij. Ja, dat wil ik. Daar wil ik me in verdiepen. Misschien heb u anderen. Misschien wel een bepaalde spreker, een predikant, die u veel heeft gezegd. Het begint ergens. Een soort basisplek. En van daaruit moesten ze verder. Ze gingen van daaruit Jericho overwinnen. Nou, nul. Ze hebben helemaal niks gedaan. Nul. Ze zijn om Jericho heen getrokken. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer, 7e dag, 7 keer. Met de ark. En dan ineens, halleluja! Denk ik. Of een ander woord. Maar wel gejuich. En de muren vallen. En ze hebben Jericho genomen. Alle zilveren, gouden, koperen schatten moesten ze eruit halen. Dus het is niet zo dat Achan de enige was die met wat schatten liep. Ze liepen allemaal met schatten. Ze moesten er allemaal, koper, zilver, goud, alles wat er aan schat was, dat moesten ze eruit halen. En dat moesten ze voegen bij de schat van het huis des Heren. Zegt de Bijbel. De zonde van Achan is ook niet dat hij met schatten liep, maar dat hij die schatten in zijn eigen tent ging bewaren in plaats van in de tent van God. Aha. Daar heb je een sleutel. Als u denkt dat uw gave, uw spreekgave, uw zanggave, uw gave om te dienen, leiding te geven, te sturen, te onderwijzen, wat ook te doen, technische dingen, dat van u zelf is, dat het in uw eigen gereedschapskist hoort, heb u het mis. Dat moet uit Jericho. Het menselijke en geestelijke zaken, dat moest in de tent van God gebracht. Ze zijn naar Bethel gegaan. Ze hebben ook Bethel gezien, waar zoveel mooie dingen zijn geweest vroeger, maar waar zoveel verkeerde dingen zijn ontstaan. En toen weer naar de Jordaan. Nu wil ik u graag dit vragen. Zou u willen blijven als alle herinneringen die u hebt aan het begin van uw geloof, weet je wat, er was toen die en die, die sprak daar, als ik het heel plechtig zeg, toen stond die in de stoel, preekstoel, of toen was die daar, of die schreef zus, of die deed zo. Is uw geloof gebaseerd op wat mensen hebben gedaan? Er komt een bepaald moment dat u dat het niet meer gaat. En in Gilgal, lieve broeders en zusters, is afgoderij bedreven. Zeer vermoedelijk. ik wil even een slag om de arm houden, is de koperen slang die Mozes ooit gemaakte, toen ze dus door die slangen gebeten waren, die is daar in Gilgal, natuurlijk hebben ze die meegenomen. En natuurlijk zijn ze die, omdat ze hem meenamen, ook is dat in Gilgal gekomen. Maar daar waren ze allemaal. Er is afgoderij mee bedreven. Ik weet niet of u Amos een beetje kent. Een profeet uit het Oude Testament. Die zegt in hoofdstuk 5 vers 5. Kun je makkelijk onthouden? 5 vers 5. Ga maar niet naar Gilgal, want daar deugt het niet. En ga ook maar niet naar Bethel, want daar deugt het ook niet. En de vraag is, moet je dit willen? Wil je daar blijven? Vraagt Elia aan Elisa. Wil je daar blijven? Is dat je leven? Herinnering aan wat die en die gedaan hebben en hoe ze dat toen beleefd hebben of opgeschreven hebben. Is dat mijn voedsel? Of krijg ik nog iets over de Heer Jezus? Waar is dat prachtige van hem? Waar is dat mooie van dat nieuwe leven? De vruchten van het land en het manna. En het Pascha, waar de accenten helemaal op de Heer Jezus gericht zijn. Als het niet meer over de Heer Jezus gaat in uw gemeente, in uw groep, dan gaat u verarmen. Dan wordt die plek op een bepaald moment een soort afgodisch oord. Je kunt er 100 keer een processie naartoe organiseren. Maar als het niet over de Heer Jezus gaat, wat hebt u dan? Niks nog? In Bethel. Waar die is die ladder stond, weet je wel. Ja, mooi lied heb je misschien gezongen, Jacob's ladder. Nou, prachtig. Jacob moest daar terugkomen, is ook gebeurd. Er is van alles gebeurd in Bethel. Maar er is ook een bepaald moment geweest dat ze daar een altaar hadden. En dat er een koning bovenop dat altaar stond. En dat een profeet van de Heer zei, het oordeel wordt u aangezet. En toen zei die koning, pak hem. Nou, dan kon hij zijn arm al niet meer terugtrekken. Bethel. Wilt u dat? Is dat uw keus? En Jericho moest tot op de bodem plat gegooid worden. Er moest al het menselijke en geestelijke zaken moest worden weggedaan. En het is helemaal terug. De wetenschap heerst. Niet alleen over de schepping en evolutie. Maar dat is wel een heel sterk voorbeeld. Dat het menselijk vernuft daar weer basis geworden, maar ook in de organisatie en hoe het moet in de kerk en hoe je de kerk mensen bij elkaar moet houden. Wil je dat? Of zeg je, neem de wereld, geef mij Jezus. Dat, die keuze die Elisa had. Wil je in Gilgal blijven? Hij zei, nee, ik ga met u mee. Bethel. Wil je in Bethel blijven? Nee, ik ga met u mee. Wil je in Jericho blijven? Nee, ik ga met u mee. En ze komen bij de Jordaan. En dan zegt Elisa, ik wil met u mee. Weer ten onder. Ik wil weer afscheid nemen van. En die liefde voor de Heer Jezus, Die bewuste keuze om hem te volgen, om voor hem te leven, dat is hier precies aan de orde. En dan komt het moment dat Elisa met Elia verder mag. Elia zegt, ik moet nog een eindje wandelen. En ze hebben gewandeld en ze hebben met elkaar gesproken. Zingende zusjes zongen vroeger een plaat. Ik, oude man, ben van vroeger. Maar dat waren de eerste plaatjes die wij kregen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik hoor het nog. Ik weet me in zijn trouw geborgen. Ik heb gekozen. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Ik heb gekozen. Wat is dopen? Kiezen voor hem. Heer Jezus, u bent gestorven. Ik wil ook. Die weg. Ik wil met u één in de gelijkenis van uw sterven, van uw dood, met hem begraven, door de doop tot de dood. Maar u bent ook opgewekt. En ik ben met u opgewekt. Om nu in nieuwheid des levens te wandelen. Leven met de Heer Jezus. Dat hele beeld, lieve broeders en zusters, is terug te vinden in die hele oude geschiedenis. Dan lopen ze samen nog een stukje. Praten met elkaar. Kostbaar. Ik weet niet of je ooit bij een oude broeder geweest bent. Of een oude zuster. Het kan net zo goed bij een zuster geweest zijn. En dat je met hem over of met haar over de uitgang die zij volbrengen zouden gepraat hebben. Ik herinner me verschillende gesprekken. Er is hier veel liefde voor broeder Johannes Braaksma. Er zijn nog allemaal preken en toespraken van hem te vinden in censorvorm hier in de bestuurskamer. Ik weet niet, daar lagen ze vroeger. Die heeft mij, toen hij op het sterven lag, zo'n beetje bij zich geroepen. En hij wou mij iets zeggen. Die momenten vergeet je nooit weer. Een andere broeder zei, weet je wat je doen moet, Dato? Je moet daar en daar in de gemeente één regel doorgeven namens mij. Ik zeg, welke is dat? Houd Jezus Christus in gedachtenis. Je vergeet dat nooit weer. Mijn eigen vader zei aan het eind op het sterfbed, tot ziens in het vaderhuis. Dus je vergeet dat nooit weer. En nu lopen Elisa en Elia, die lopen daar naartoe, praten. En dan op een gegeven moment komt er het moment dat Elisa naar de hemel gaat. Nu had Elisa om een dubbel deel gevraagd. Nou, vroeger dacht ik dat hij wil gewoon twee keer zoveel. Maar dat is onzin. Hij wilde de eerstgeboorte portie. Een eerstgeborene kreeg altijd een dubbel deel. Dat dubbele deel zou hij ook krijgen als hij zou zien waar Elisa heen ging. Nou, dat is gebeurd. Hij zag hem heen gaan. Wagens en ruiters, een titel. Eigenlijk bent u die Israël vervoerd, weet je wel? Die draagt, die Israël transporteert. En eigenlijk bent u degene die de energie is om die wagen ook te laten verplaatsen. Dus wagens en ruiters in Israël. Het was een enorme uiting van waardering. U hebt het gedaan. En de mantel van Elia valt van hem af. Galaten 3 vers 27, ik weet niet of u die tekst kent. Ik ga hem even voor u opzoeken. Ja, ik heb hem op mijn spiekbriefje staan. Dat is makkelijk genoeg. Galaten 3 vers 27... Daar staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Nog een keer. Allen die in Christus gedoopt zijn, die hebben zich met Christus bekleed. Wat deed Elisa? Hij pakte de mantel van Elia en deed hem aan. En de profeten van Jericho zeiden, daar komt Elia aan. Ja, hetzelfde kostuum, dezelfde kleur. U hebt Christus aangedaan. Dat betekent dat u echt een leerling wilt zijn van de Heer Jezus. Dat u van hem wilt getuigen. En over hem wilt spreken. En van hem wilt genieten. Maar dat u in uw uitingen, in uw woorden, en in uw keuzes, uw daden, hem wilt laten zien. De Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk de conclusie van met Jezus wandelen. Met de Heer Jezus wandelen. Ziet u één verschijnen? Dus Elia is naar de hemel gegaan. Hij heeft hem nagekeken. Onze Heer Jezus is op. De discipelen hebben hem zien gaan. In Handelingen 1 staat dat ze hem nakeken. En dat er een paar engelen bij stonden die zeiden, zoals die van u weggegaan is, zo komt hij ook nog terug. Ze hebben hem nagekeken. En ze hebben hem aangedaan. Gaat dat om je kloffie? Nee, dat voel je. Het gaat om je innerlijk. Het gaat om die verandering, die diepe verandering. Hij was liefde en hij was genade. Jij bent nu in staat om liefde te zijn. De liefde van God is in je hart uitgestort door de Heilige Geest die gekomen is. Je hebt hem aangedaan. En als mensen jou tegenkomen, dan komen ze de Heer Jezus tegen. En als ze de Heer Jezus tegenkomen, kunnen ze gered worden. Direct of niet direct, dat ligt een beetje aan hun keus. Maar het kan wel. En het gebeurt ook heel vaak. Daardoor. Nou heb je dus in Romeinen 6 een verhandeling over wat is nu de doop. Het met Christus begraven, met Christus gestorven, maar ook met Christus opgewekt. Hem aangedaan, hem als het ware laten zien, presentaties van hem. En dat presenteren van de Heer Jezus betekent voor mij dat ik mezelf wegcijfer. Want dat deed de Heer Jezus. Is er één geweest die ooit zo ver ging in het wegcijferen van zichzelf? Nee. Ik heb daar de hele week al over na lopen denken. En je komt in de moederschoot van Maria even terecht. Dan kom je dan terecht. Hoe daar iets kleins, iets heel teers, Jaweh zelf is. Nou, kleiner kan niet. Verder kun je niet gaan. Hier is mijn leven. En we zongen dat in dat lied zo pas. Mijn leven, mijn daden, mijn wandel, mijn presentatie. En dat laat de kerk groeien en bloeien, broeders en zusters. Dat is het geheim. De discussie over waarheden hebben alleen maar oorlog gebracht en onrust en kerkscheiding. Maar het aandoen van onze Heer Jezus, het laten tonen aan de wereld wat de kenmerkende dingen van hem zijn, dat heeft zegen gebracht. Maar die zegen is eerst voor jezelf. Je gaat glimmen, je wordt er blij van, je wordt er ongelukkig van. En je gaat dan hier zoeken, neem de wereld, geef mij Jezus, hou die prut maar. Wat, moet je het in Den Haag zoeken? Of straks in Amerika met de nieuwe president? Nou ja, hou maar op. Je kunt wel eindeloze voorbeeldjes pakken, maar nee, we willen terug. En daarom die geschiedenis uit het Oude Testament, omdat daar in één verhaal dit hele proces eigenlijk geschetst wordt. Daarom hebt u het Oude Testament. Het is niet zomaar waar je ook wel buiten kunt. Maar dit is gegeven als onderwijs, aanschouwelijk onderwijs. En Romeinen 6 hebt u als kapstok, als onderliggende fundamentele lading. Hier ligt het. Dus Romeinen 6 vasthouden. Christus, Christus, Christus. Met hem, voor hem en tot hem. Wat een prachtige uitdaging hebt u gekregen. En u wacht ermee aan de slag en ik ook. En misschien mag u morgen vroeg beginnen. Of misschien moet u vanavond al beginnen. Dat weet ik ook niet precies. Het gaat vaak mis. Je weet het. De valkuilen van 2 Koningen 2. Gilgal. Bethel. Jericho. Jordaan. Ze zijn levensgroot vandaag, echt. Wil je daar blijven? Nee. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. We willen hem zien die naar de hemel gegaan is. En als dat gebeurt, verandert er iets. Dat is te compact misschien, maar het is wel precies wat het is. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u ons dit soort teksten geeft, dit soort stukjes tekst, deze geschiedenissen. die oude lessen. We willen u danken dat u dat ook vanavond in onze midden, in ons hart wilt plaatsen. En door uw Heilige Geest een nieuwe lading wilt geven, een nieuw elan wilt geven. We willen u vragen of het door mag werken, zodat ook vandaag van dit soort Elisa mensen op pad gaan met de mantel van Elia, met de klederen van het heil aan, met de klederen van Christus aan, de kenmerken, de dingen van hem aan. Zo willen we voor elkaar bidden dat dit tot gevolg heeft dat misschien onze eigen huisgenoten de Heer Jezus leren kennen. Dat we ophouden met discussie, maar iets tonen. Vader, ik ben ook blij dat ik misschien veel te vaak iets met woorden heb willen overtuigen, maar misschien te weinig nog liet zien wie hij is. We willen u zo bidden dat het mooie van de Heer Jezus door mag dringen tot mijn eigen huis, gezin, eigen omgeving, eigen gemeente. Misschien verder als we mogelijkheden hebben. We willen u bidden om een bijzondere uitwerking en doorwerking van uw Heilige Geest in ons en door ons heen. We prijzen uw naam. Amen.